Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Bekervoetbal, het was niet zo'n spektakel als bij AZ Utrecht vorige keer, maar spannend was het wel. Edwin van der Sar en zijn uitspraken ontleed, PSV gaat bouwen rondom Xavi Simons. En wordt Barcelona dan toch kampioen misschien dit jaar? We gaan het erover hebben in deze AD Voetbal Podcast van 8 februari met Johan Inan. Johan, jij zat ook klaar natuurlijk hè, voor AZ Utrecht, toch? Jij dacht 5-5 vorige keer, dit gaat wat worden. Ja.
Ik heb wel, ik denk, 3/4 van de wedstrijd gezien, ja.
Ja, maar het was niet zo spannend, of niet zo doelpuntrijk als vorige keer natuurlijk.
Nee, en daar ging ik ook niet vanuit. Beide trainers die hebben zich er natuurlijk op ingesteld. Zo van, het kan niet de bedoeling zijn dat we weer 5 goals slikken. En dat zag je wel terug. Het was vooral een schaakspel. Vaak slordig ook. Zonder heel veel kansen, heel veel grote kansen. En toen die eerste viel, lucky goal van Nick Viergever. Toen was het hek wel van de dam en toen werd het wel een leuke wedstrijd. En daar hielp de scheidsrechter ook een handje bij. Jezus, wat was dat? Een schandalige penalty.
Ja, vond je het?
Ja, dat vond ik echt. We hebben veel dubieuze beslissingen gezien en besproken, ook in deze podcast. Maar ik vond dit misschien wel de meest schandalige beslissing van dit seizoen tot dusver.
Jochem Kamphuis was de man, was de arbiter van dienst.
Ik denk dat als die penalty niet gegeven was, dat het ook in 1-0 was geëindigd. En nu heeft Utrecht er een half uur langer over moeten doen. Maar goed, waren ze eruit gevlogen. Er waren natuurlijk alle ogen op Kamphuis gericht.
Ja.
Maar dit was belachelijk.
Ja. Maar Utrecht door?
Gewoon een schouderduw bij de spelers. Kun je gewoon door laten gaan en dan fluiten. En ook niet even een grensrechter die hem corrigeert, want de VAR die was er niet. Die doet vanaf de kwartfinale, vanaf de volgende ronde zijn intrede weer, geloof ik. En het is volgens mij een operationeel dingetje. Hè?
Ja.
Dat het ook met amateurclubs te maken hebben, heeft. Die faciliteiten niet hebben om een VAR-systeem neer te zetten. Maar die mis je wel in zulke wedstrijden.
Ja, dat is dus het interessante altijd. Als je in de beker geen VAR hebt, dan gaat iedereen ineens de VAR missen. En is er wel een VAR, dan hebben we daar wat op te zeuren natuurlijk.
Ja. Klopt. Maar goed, dit was wel een voorbeeld van, mensen vragen zich vaak af, zeker als een club wordt benadeeld, van waarvoor is die VAR eigenlijk? Nou, voor dit soort momenten dus.
Ja, voor dit soort momenten. Goed, Utrecht wel door, wint met 2-1 van AZ. Kan je ook zeggen dat AZ, dat het programma en het schema van AZ een beetje te vol is met de selectie die ze nu hebben?
Met de ziekenboeg die ze hebben.
Ja.
Want ze missen centrale verdedigers. En die zijn er ook voor iets langer uit, geloof ik. Ja. Dat werkt een dip wel in de hand. Danny de Wit. Speler die op zijn tijd een doelpuntje meepikt en een wedstrijd beslist. Is ook wel een gemis. En ik zag dat ze volgens mij ook nog 3 spelers op scherp hebben staan. Dus het is op dit moment echt behelpen voor AZ. En het moet, weet je, bij AZ is het speltechnisch en tactisch vaak wel in orde. Alleen, ja, ze hebben dan een aantal spelers. Pavlidis, Odgaard, Karlsson heeft het op het moment ook niet. Ja, weet je, iedereen loopt wel goed. Alleen, er moet iemand zijn die... Die wedstrijden dan gaat beslissen voor ze. Maar die hebben het even ook niet. Nou, Pavlidis heeft recent wel veel doelpunten gemaakt. Maar Odgaard, Karlsson, ja, dat is een tikkeltje minder nu. En dat voelen ze wel.
Ja, en dan kan je dus zien in die kampioensrace, waar het een 5-horse race is. Als je dit soort wedstrijden bekijkt, denk je, ja, dan snap ik wel dat mensen langzaam wat zeggen dat Twente en AZ misschien net te weinig kwaliteit hebben om dit vol te houden.
Ja, dat gevoel heb ik bij AZ meer dan bij Twente. En dat zit hem erin. Ja, wat ik net ook zei, ziekenboeg. Twente is volgens mij wel heel erg fit nog.
Mm-hmm.
Alleen die hebben dan weer een beetje een uitsyndroom.
Ja.
Maar bij AZ...
Een beetje.
Ja, bij Twente is dat vooral het euvel.
Ja.
En bij AZ, ja, die lijken langzaamaan wel af te haken. Al moet ik zeggen, ze hebben ook altijd wel dat ze zich, dat hebben ze vorig seizoen ook gedaan, dat ze zich kunnen herpakken en dan ineens een hele mooie serie neer kunnen zetten. Dus ja, weet je, daar moeten ze zich een beetje aan vastklampen. Dat het vanaf deze maand of later deze maand weer op volle toeren gaat draaien. En dat ze zich in de laatste maand ook volop mengen nog in die titelrace.
Ja, dat zou op zich wel mooi zijn dat het lang zo blijft. Maar het moet wel iedereen fit blijven. Alhoewel bij Feyenoord is langzaam wat ook iedereen weer geblesseerd aan het raken. Nu Walemark weer, wat dat betreft zit het slot ook even niet mee, hè?
Ja, daar hadden we het van de week in de vergadering ook over. Dat Ajax wat dat betreft op dit moment de dans een beetje ontspringt. Die missen alleen Kaplan en Grealish. Nou, dat zijn normaal gesproken geen basisspelers. Twente redelijk fit, zei ik net al. En bij PSV vielen er ook een paar uit. Dus als we kijken naar de lappenmand, dan hebben Twente en Ajax een klein voordeeltje op dit moment. Maar goed, dat kan ook zo wij kantelen.
Ja, dat is waar. Overigens in het bekervoetbal, voor de treffers is het voorbij. Want 3 treffers van de Graafschap maakt een einde aan hun... ja, is een beetje flauw. Ja, ik maak hem gewoon ook. Ja, tuurlijk maak ik hem gewoon. Maar goed, voor de Graafschap natuurlijk ook wel roerige week. Hè, met de trainer Adrie Poldervaart opgenomen in het ziekenhuis.
Ja.
Dan is dat in ieder geval een opsteker, zo'n resultaat. Hè?
Ja, zeker. En die hebben in de KKD ook flink wat klappen gecasseerd.
Ja.
Daar wilde maar niet echt lijn in komen. En ook niet de serie van overwinningen waardoor ze... in ieder geval een play-off plek veilig kunnen stellen. Daarvoor moeten ze, dan moet nog van alles gebeuren. En dan, Poldervaart, die ook al, dat zag je ook wel, hè, het is ook een emotionele trainer. Konden we bij Excelsior al zien. En zelfs als assistent van FC Groningen. Ja, dat is een man die er alles aan doet. Die met zijn werk naar bed gaat en opstaat. Heeft ook al een paar keer het publiek toegesproken of moeten toespreken. En dan is het ergens ook niet gek als het. Als je de ene naar de andere klap incasseert, dat je op een gegeven moment ook overwerkt raakt en een beetje overspannen thuis zit.
Ja, laten we hopen dat het snel beter met hem gaat. Overigens denk je dat Pierre van Hooijdonk ook gejuicht zal hebben?
Klein binnenpretje dan.
Mag best, ja. Ik wil even met jou naar Ajax. Dat komt natuurlijk in actie tegen Twente donderdagavond. Maar Edwin van der Sar zat bij Rondo. Daar is al genoeg over geschreven en gezegd. Ook door Van der Sar dat het zwaar jaar was geweest. Maar toch, terugluisterend bij wat hij allemaal zei. Er sprong er 1 quote uit voor mij dat ik dacht, hè, wat zegt hij nou? Ik ga hem even laten horen.
Nou, in november hebben we een analyse gemaakt met elkaar. Een aantal aspecten. Ze wilden ook veranderen. We wilden naar een iets kleinere selectie toe. Een assistent die erbij zou moeten komen. En hebben hem het vertrouwen gegeven om na het WK inderdaad... om te kijken of hij het elftal weer op de rails kon krijgen.
Dit ging over Alfred Schreuder. En waarom Schreuder niet tijdens de winterstop eruit is gegooid bij Ajax... maar waarom ze hem nog een kans hebben gegeven. Mm-hmm. En hij zegt erin, kleinere selectie 1... Maar 2 zegt hij, we hebben in november besproken dat een assistent bij komt. En volgens mij toen Schreuder werd ontslagen, was er nog steeds geen assistent bij.
Ja, waar ben je scherpetje? En zo had ik het nog niet eens beluisterd. En dat moet je ook anders zien. Hij heeft die opsomming met inkrimpen van de selectie, assistenttrainer. Dat zal ongetwijfeld ter sprake zijn gekomen. Het aanstellen of het toevoegen van een nieuwe assistent aan de staf. Maar dat is pas... Daar zijn ze pas concreet mee aan de slag gegaan. Toen, onder meer naar aanleiding van onze publicatie... over het beraad wat de spelersgroep met mental coach Joost Leendes had gehad. Daar kwam, vond een soort stemming plaats. Daar kwam Schreuder en een paar assistenten kwamen daar ook niet goed uit. Toen heeft Schreuder gezegd van... ze hebben elke maandag en vaak ook op de vrijdag... daar zitten ze met het technisch hart bijeen... En toen heeft Schreuder erop aangedrongen van... joh, weet je, we moeten morgen weer bij elkaar zitten... en dan wil ik dit ook even in bespreken. En toen hebben ze concreet gezegd van... het plan om een assistent-trainer aan te stellen... dat gaan we nu echt ook uitvoeren. En toen hebben ze echt een handvol ervaren trainers ook benaderd. Goed, daar hebben we ook over geschreven. René Meulensteen zat daarbij, Jaap Stam zat daarbij. Later kwam ook John van Schip. Kwam nog voorbij. Dat lukte maar niet. Ruud Brood... En het plan was dan om eigenlijk, volgens mij René Meulensteen, die uiteindelijk niet kon omdat hij al zijn toezegging had gedaan bij de Australische Bond, die wilden ze samen met John Heitinga eigenlijk na de wedstrijd tegen Volendam aan de selectie toevoegen. En dan zou in ieder geval Matthias Kaltenbach, de Duitse assistent die Schreuder nog kende uit Hoffenheim en die bij zijn aanstelling in de zomer meenam, die zou in ieder geval sneuvelen. Maar goed, dat plan veranderde helemaal doordat Ajax niet won voor Volendam.
Ja.
En Schreuder op straat werd gezet. En toen is er opnieuw overleg geweest. Daar is uitgekomen dat John Heitinga het voorlopig moest doen. En John Heitinga heeft er uiteindelijk in de overleggen met de directie... zo van waar kunnen we nog winst behalen, heeft hij zelf ook aangegeven... ja, de behoefte te hebben aan een ervaren trainer, een soort klankbord die... want dat vind ik wel knap van Heitinga. Hij weet dat die jonkies, die kent hij heel goed. Hij is 7 jaar jeugdtrainer geweest bij Ajax. En jongens als Timber, Taylor, nu kwamen daar Jury de Geer, Hato, dat soort jongens. Daar heeft hij allemaal al mee gewerkt, die kent hij. Maar omgaan met verdettes is nieuw voor een trainer die nota bene bij Ajax op eigen benen komt te staan. En die valkuil wilde hij ook een beetje tackelen. En daarvoor kwam hij ook met de naam Dwight Lodewegers op de proppen, die bij Oranje weer met een aantal jongens, ervaren jongens van Ajax had gewerkt. En die hebben ze toen benaderd. Daar heeft Heitinga zelf mee gesproken. En ja, daar zijn ze mee uitgekomen. Die was alleen net commissaris geworden bij Heerenveen.
Zijn ze niet zo blij mee dat hij daar weg is?
Nee, dat was wel vervelend. En volgens mij was zijn verblijf als hoofdtrainer daar ook niet voor lange duur. Maar ja, daar zijn ze wel mee uitgekomen. Die had er wel oren na.
Ja. En maar toch even terug naar dit punt, hè. Je kan natuurlijk in november met elkaar gaan zitten om tafel en zeggen het gaat niet goed. Daar bespreek je dus met elkaar. We gaan een assistent erbij zetten of we gaan een assistent vervangen. Dat zet je dus niet door als directie zijnde, als Van der Sar zijnde. En uiteindelijk, een week voor Volendam, zeg je we gaan een assistent bijzetten. Niemand wil en vervolgens wordt de trainer eruit. Dan geeft hij zichzelf een onvoldoende.
Maar of uit die analyse na de eerste seizoen zelf. Dat is na die week met PSV thuis verloren, Vitesse thuis gelijk. Emmen uitgelijk is er een evaluatie geweest. En daar zijn een aantal dingen uitgerold. Daar kwam ook onder meer uit dat ze nog even moesten bekijken hoe dat met Daley Blind verder moest. Maar het neigde er wel naar dat het beter was dat voor Schreuder in ieder geval, als de club afscheid van hem zou nemen. Dat is daarna tijdens en na het WK ook gaan rollen. En volgens mij is daar de assistent ook te sprake geweest. Maar hebben ze daar in eerste instantie nog niet echt werk van gemaakt. Maar is dat wel gaan rollen toen bleek dat in die vertrouwelijke sessie met de mental coach.
Ja.
Toen bleek dat er heel veel onvrede was ook over de rest van de staf. En toen heeft Ajax daar vaart achter gezet.
Ja, maar dan laat je wel zien dat je achter de feiten aanloopt in plaats van ze voor bent, toch? Als leidinggevende.
Zeker. Ja, wat betreft die uitzending. Ik vond Van der Sar, je merkte wel, hij was goed voorbereid. Is natuurlijk ook geïnstrueerd door de perschef. Daar heeft hij mee gezeten. Ze hebben heel veel dingen doorgenomen, omdat je heel veel vragen, vooral thema's, die lieten zich wel raden. Het is een ontzettend zwaar jaar geweest voor hem. Hij heeft Overmars vervangen. Is zich gaan ontfermen over het technisch beleid ook. En er zijn gewoon heel veel dingen fout gegaan. En zij wisten ook dat die allemaal aan bod zouden komen. En ik vond Van der Sar, waar hij normaal gesproken, media is toch niet echt zijn ding. En als die dan de media te woord staat, dan heb ik daarna vaak meer vragen dan dat ik daarvoor had. Maar dat had ik nu niet. Hij is helder geweest, schuldbewust ook, door zichzelf een onvoldoende te geven. En dan gaat Ruud Gullit nota bene roepen dat hij wel een 7 verdiende. Nou. Dan denk ik van heb je nooit in de voetballerij meegelopen? De club die een hegemonie aan het opbouwen was, die jaarlijks kampioen werd, die staat nu vierde, stond vijfde. En jij gaat hem even een 7 geven. Mislukte trainerswissel ook. Mislukte transformatie van het elftal. Ik vond dat echt ongelooflijk. Maar al met al vond ik Van der Sar het heel aardig doen.
Ja. Dan even nog naar PSV. Daar wordt gesproken met Xavi Simons om zijn contract open te breken. Er zit zo'n clausule in dat hij voor 12 miljoen terug mag naar Paris Saint-Germain. Maar eigenlijk zegt PSV daarmee, wij willen, hij is nog niet klaar, Simons, dat begrijpt iedereen, was nog jong. Maar we willen het elftal een beetje rondom hem gaan opbouwen. De Xavi Simons hype heeft weer een beetje opgeleefd na die wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. Is hij een man om een elftal omheen te bouwen?
Ja, absoluut. Zeker als je ziet dat de andere smaakmakers, Gakpo en Madueke, zijn vertrokken. Voor mij heb ik dat wel eerder geroepen. Ik vind Xavi Simons op dit moment ook de beste speler van de Eredivisie. Ondanks zijn 19 jaar, dat ruikt de klasse vanaf. Hij is zo snel in zijn denken en in zijn handelen. Hij is ontzettend wendbaar. Wat mij de laatste weken heel erg is opgevallen, is ook zijn dat hij heel, heel noest is eigenlijk in zijn arbeid. Verzaakt nooit, ook niet in de vuile meters. Ik vind echt, Nederlands grootste talent. En ik snap wel dat PSV lijken ze op tijd bij door zijn contract te verlengen. En daarmee zichzelf ook weer opnieuw van tientallen miljoenen te garanderen.
Ja, en moet je dat bij doortrekken ook naar Oranje dan? Xavi Simons belangrijk maken bij het nieuwe Oranje, ook bij Koeman?
Ik hoorde het Van der Vaart zeggen en er waren meningen een beetje over verdeeld. Hè? René van der Gijp die het weer onzin vond. Ik begreep dat wel. Elftal omheen bouwen, dat zal hij ook moeten bewijzen in Oranje. Dat is natuurlijk een treetje hoger. Maar als hij het daar ook laat zien, dan is hij wel een speler die het voor de komende jaren voor Oranje kan gaan doen. En dan is dat zeker de overweging waard voor de nieuwe bondscoach. Om een elftal om hem heen te gaan bouwen. Maar dat moet hij in eerste instantie wel bewijzen. Hij is volgens mij één keer ingevallen op het WK, zeg ik het goed?
Ja.
Ja, dus het is te vroeg om nu te stellen. We hebben hem amper in Oranje aan het werk gezien. Ook niet tegen de grote tegenstanders. We spelen straks tegen Frankrijk. Dat is meteen een goede graadmeter. Houdt hij zich daar prima staande. En behoort hij tot een van de uitblinkers, ja, dan kun je dat gestalte gaan geven. Maar ik vind het nu te vroeg om te gaan zeggen van, laten we het hele elftal om Xavi Simons heen bouwen. Als die nota bene nog maar één capje achter zijn naam heeft.
Ja, maar bij PSV zijn ze dat wel van plan. Toen vroeg ik me wel af, waar gaan ze hem dan neerzetten? Want volgens mij weten ze zelf nog niet waar ze hem neer moeten zetten. Dan staat hij rechts buiten, dan staat hij op 10, dan staat hij links buiten.
Op 10 lijkt me toch.
Ja, maar daar heb je natuurlijk ook nog wel genoeg jongens op middenveld lopen.
Dan ja,
moet je wel...
zeker. Maar wie is er beter dan Simons op dit moment?
Nee, niet, denk ik. Maar je hebt ook Veerman nodig.
Ja.
Je hebt wat defensiefs nodig.
Ik zou Simons sowieso dan op 10... Als je een elftal om je beste speler heen wil bouwen... dan lijkt het me handig als je je beste speler ook op zijn beste positie neerzet. En dat is voor Xavi Simons is dat de nummer 10 positie. Hij is ook wel allround.
Ja.
En is ook niet echt de jongen van de steekbal. Die kan hij wel geven. Dat was laatst volgens mij een thuiswedstrijd van PSV... waarbij ik hem 2-3 hele mooie lepen balletjes zag geven. Maar dat is niet zijn kenmerk. Het is niet... Wat dat betreft is het geen type snijder of zo. Dus hij zou ook... Ja, bij Donny van der Beek ontstond die discussie op een gegeven moment ook een beetje. Is het een 10, is het een 8? Ja, voor mij zou die op 8 ook prima uit de voeten kunnen. Omdat het... Ja, hij heeft ook wel in zich om bijvoorbeeld een box-to-box speler te zijn.
Ja. Overigens moet hij misschien één ding afleren dan bij elke overtreding... met het verongelijkte gezicht naar de scheidsrechter gaan staan. Want op een gegeven moment krijg je daar geen vrije trap meer door, hè?
Ja, nou, los van of hij er een vrije trap voor krijgt of niet... Zijn mimiek, dat is wel is ook wel een onderzoek waard.
Ik vind het fantastisch. Want, de mimiek van Xavi Simons, daar kunnen we gewoon volgens mij 3 pagina's aan wijden in de krant.
Ja, want we hebben daar allemaal het gevoel dat hij bijna moet huilen of zo. Maar volgens mij lijkt dat zo. En kan het niet zo zijn dat de speler bij elke overtreding tegen... of als die keer benadeeld wordt, bijna aan het huilen is. Dat lijkt me niet. Dat heeft denk ik gewoon met zijn grimas of met zijn gezicht te maken.
Nee, maar we kunnen toch gewoon 5 foto's bij hem voorleggen? Dat kan Maarten Wijfels toch doen? 5 foto's voorleggen en dan even met hem de 5 foto's doen?
Ja. Dat is goed. Dan het is Maarten sowieso geraden om deze podcast te luisteren. Want ik heb straks een hele mooie vraag voor hem. Maar dan heeft hij er meteen een klusje bij van ons. Even met Xavi Simons om tafel. En vragen waar die grimassen vandaan komen.
Ja, hij heeft wel de mooiste grimassen. Maar is het nou zo? Er worden veel overtredingen op hem gemaakt. Hè? En je ziet dat vaker bij voetballers die wat kleiner zijn. Ja. Die krijgen vaak de overtreding tegen. Ik kan me herinneren dat bij Affalay werd altijd gezegd. Ja, die moet zichzelf beter wapenen, zei Hiddink altijd. Die wapent zichzelf niet. Doet Simons dat ook nog te weinig? Zichzelf wapenen tegen de overtreding die hij tegen zich krijgt?
Ja, dat vind ik lastig beoordelen. Je hebt wel heel veel spelers. Quinten Timber heeft dat ook een beetje bij Feyenoord. Die hebben de neiging om bij elke aanname... de een die kan dan heel goed zichzelf lanceren of accelereren... en daarmee ook de overtreding vermijden. Maar je hebt ook spelers. En Quinten Timber heeft dat een beetje... om meteen zijn achterwerk erin te zetten, zeg maar... en die overtreding uit te lokken. Simons heb ik dat niet echt. Dus ik vraag me dan af hoe die zich beter zou kunnen wapenen tegen overtredingen.
Ja, weet ik ook niet. Nou goed, dan mag Maarten dan ook gelijk uitzoeken. Als
mag Maarten ook doen, ja.
Met de grimas. Jij bent een liefhebber van het spel van Barcelona. Zit je een beetje te genieten? Want ze staan 8 punten los van Madrid, hè, ondertussen.
Nee.
Nee, hè?
Nee, eerlijk gezegd niet. Want het is... Het gebeurt niet op de Barça-way, zeg maar. Met tegen Sevilla wel, de laatste wedstrijd. Daar moet ik meteen bij zeggen, want dat was de beste wedstrijd in maanden. Maar als je die wedstrijden daarvoor ziet, dan zie je bij flitsen... Ja, maar mag het ook met zo'n middenveld en zoveel keuzes in de aanval. En honderden miljoenen die ze, ondanks de financiële malaise, gespendeerd hebben. Dan mag je ook af en toe wel wat leuks laten zien. Maar om nou te zeggen dat Barcelona structureel onder Xavi weer het spel speelt... waar ze bijvoorbeeld onder Guardiola naam en faam mee verwerven. Nee, dat heb ik niet. De kracht van dit Barça zit hem vooralsnog vooral in de verdediging. En ik denk dat zij... mag ook wel een keer benoemd worden. Ik denk dat Barcelona de beste keeper van de wereld op dit moment heeft.
Ja, dat helpt ze
wel. Marc-André ter Stegen. Ja, die heeft elke wedstrijd wel 1 of 2 reddingen... waarvan je zegt van, nou, weet je, die pakt niet elke keeper... En kijk, het aantal clean sheets, maar ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar volgens mij hebben ze ook nog maar 6 of 7 tegengoals. De minste van alle clubs in de Europese topcompetities. En ja, dat is wel gek eigenlijk dat de club die altijd bekend stond om het goede aanvalspel en de vele goals. Nu weer opkrabbelt door juist aan de achterkant de boel dicht te timmeren.
Ja, maar uiteindelijk blijkt maar weer dat als je genoeg geld kan investeren, dat je makkelijk weer ergens mee kan doen.
Ja, en ik zag ook alweer, wie was dat? Volgens mij Ronaldinho met een foto van Laporta.
Ja.
Met dat de vreugde bij Barça altijd met Laporta begint. Maar dat vind ik in dit geval, ja, dat is wel de laatste die de credits voor zou geven.
Want oh, maar die staat wel vooraan als ze kampioen worden, denk ik.
Ja, zeker. Ja. Zeker. Zo'n narcist is het wel.
Ja.
Maar ik denk dat Koeman met dit materiaal niet minder zou presteren.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ik denk dat mensen, als je zo'n selectie hebt...
Ja, en laten we niet vergeten, ze zijn gewoon gesneuveld in de Champions League met deze spelersgroep.
Ja.
Met een defensie waar gewoon 4-5 jongens bij zijn gehaald. De aanval met Lewandowski en Rafinha erbij. Het contract van Dembele nog een keer verlengd. De doorbraak van Pedri en Gavi. En dat is wel heel mooi voor ons allemaal. Frenkie de Jong is echt weer bijna de Frenkie, de spelmaker die bij Ajax was. Ik vond Sevilla ook geweldig spelen.
Nee, dat is waar. Dat is inderdaad het positieve. Goed, we zijn aan het einde van deze podcast, Johan. Maar niet voordat we natuurlijk het hoogtepunt van de podcast, het dagelijks hoogtepunt, behandeld hebben.
De vraag van vandaag.
Want zoals bekend, elke dag geven de verslaggevers elkaar een vraag door. Gisteren was het Sjoerd die in de podcast zat en die had een vraag speciaal voor jou. Had een makkelijke vraag. En jij zei net, Maarten zit morgen in de podcast, maar Maarten en Sjoerd hebben een dag gereld. Dus wees een beetje lief ook voor Sjoerd morgen in de vraag, zou ik willen zeggen. Maar dit is de vraag van Sjoerd voor jou, ja?
Ik ga deze sympathieke tukker blij maken met een vraag over twee tukkers. We hebben het lang in deze uitzending gehad over Erik ten Hag en Wout Weghorst. En noem de beide amateurclubs waar respectievelijk Erik ten Hag en Wout Weghorst opgroeiden.
Die moet toch te doen zijn voor jou?
Ja, hele mooie vraag. Blij dat Nikos deze vraag niet stelt. En dan vraag waar... Malaysia en noem eens iemand, groot zijn geworden.
Nou, waar zijn ze groot geworden?
Erik ten Hag bij Bomboys, ja. In Haaksbergen. En Wout Weghorst bij Neo in Bonne.
Nou,
en Wout Weghorst heeft ook bij, daarna nog, volgens mij heeft hij tussen Neo en Emmen, heeft hij volgens mij nog de stap naar Deto gemaakt.
Ja, voor Willem II was het, ja. Van Neo naar Deto en toen naar Willem II.
Ja.
Nou mooi, dan is het aan jou om dus de vraag van morgen voor Sjoerd te doen. Dus ik zou zeggen, maak er een mooie vraag van.
Oké, ik dacht eerlijk gezegd dat want ik had even in het roostertje gekeken.
Ja,
ik dacht eerlijk gezegd dat Maarten er morgen weer zou zitten. Maar
ja, maar de ziekte zorgt ervoor dat we moeten wisselen vandaar.
Oké, nou, ik twijfelde niet aan dat Sjoerd dit ook kan. Het is donderdag, morgen. Twente-Ajax in de beker, 8e finale. En daar lopen nogal wat dwarsverbanden. Ik wil graag van Sjoerd weten, welke 5 spelers komen morgen tegen de club uit waar ze een deel van hun jeugdopleiding hebben doorlopen? Dat zijn de 2 die nu bij Ajax zitten in de selectie en 3 bij FC Twente. En dan reken ik gemakshalve Issam Almaaj, 3e of 4e keeper bij Twente, niet mee. Dus dat zijn de 5 die morgen waarschijnlijk ook in de selectie zitten, die tegen een oude club spelen waar ze in de jeugd hebben gevoetbald.
Nou, vind ik een mooie vraag. Daar mag Sjoerd mee aan de slag. Morgen is er dus weer een nieuwe AD Voetbalpodcast. Blikken we terug op het bekervoetbal. Nemen we de actualiteit door. Dan weer met Sjoerd Massou. Johan, ik dank je wel en ik wens je een mooie dag.
Oké.